En hallo allemaal en welkom bij alweer aflevering 12 van de Cardano Kroeg podcast. Het weer is gigantisch. We hebben gisteren even een buitje gehad. En het zonnetje schijnt weer. En volgens mij wordt het zelfs aankomend weekend 31 graden. Dus het is eigenlijk veel te warm en lekker weer om binnen te zitten. Maar toch heb ik mijn tweede meekroeg, Medekroegtijgers, heb ik kunnen strikken. Vanuit de zuidenburen, vanuit België, is Steven hier aanwezig. En Harm-Jan natuurlijk is ook weer aanwezig in de kroeg. Vandaag hebben we als hoofdonderwerp staan dat we het gaan hebben over de SEC en wat dat allemaal betekent voor Cardano natuurlijk. Heb je het een beetje gevolgd, dan weet je er waarschijnlijk al een heleboel van af, maar wij gaan je het fijn over vertellen. En weet je nog helemaal niks vanaf, wees dan ook niet getreurd, want we gaan het je ook haar fijn uitleggen. Dus misschien zeg ik twee keer hetzelfde, jongens. Was het goed of niet?
Ja, prima toch?
Tuurlijk.
Maar ja. Ik heb nog misschien een idee, Robin. Kunnen we de bar even naar buiten duwen met het weer?
Goed plan. Ja, doen we even. Ja. mooi. Hey, jongens, ja, het is, in het zomerseizoen nemen we natuurlijk maar één keer in de vier weken op. Dus pakken we één keer in de vier weken pakken we alle laatste nieuws erbij. En ja, deze afgelopen vier weken kon je er ook niet omheen natuurlijk om het over de SEC te gaan hebben. Hebben jullie het allemaal een beetje meegekregen?
Ja, ik heb het wel gevolgd, ja. Het heeft wel impact natuurlijk, hè?
Ja. Als je natuurlijk alleen de koers hebt gevolgd, dan heb je een ontzettend diepe duikeling gezien. Van dat ADA eigenlijk een beetje, ja, een poosje heen en weer tussen de, ja, ongeveer de $40 en de $30 ging. En daarna in één keer een duikeling maakte en eigenlijk een nieuwe bear market low zette op $32 of 22, sorry. En ja, op dit moment weer een klein beetje aan het herstellen is, gelukkig. En dat komt omdat er weer wat goed nieuws naar buiten is gekomen. Maar daar komen we later wel even op terug, want jongens, dit verhaal begon eigenlijk met enkele weken geleden, zo rond 5-6 juni, zo uit mijn hoofd, waarbij dan toch de SEC de aanklacht naar buiten bracht tegen Binance, hè? En een dag later ook nog tegen Coinbase. En waar wij natuurlijk een beetje van schrokken, is dat de gronden waarop Binance en ook Coinbase, Binance nog op andere zaken natuurlijk, maar Coinbase voornamelijk, is dat er dus securities werden aangeboden op het platform. Waarbij een aantal voorbeelden werden gegeven over welke securities werden aangeboden op het platform, waaronder dus ADA. Steven, weet jij daar iets meer over te vertellen? Of,
Maar misschien even voor de luisteraars die het niet weten. De SEC is de Amerikaanse beurswaakhond. Dus die gaat over de aandelen en de fondsen en dergelijke, alle beleggingen. En ze hebben in dit geval Coinbase en Binance, de twee grootste Amerikaanse centralized exchanges, voor de rechter gedaagd. En dus de aanklacht is dus dat zij op hun platformen securities, aandelen zal ik maar zeggen, verhandelden zonder vergunning.
Ja,
wel een kleine nuance natuurlijk. Het gaat wel om de Coinbase en de Binance US, hè, dus die daar gevestigd zijn. De SEC gaat niet over de hele wereld, die gaat niet over Coinbase de hele wereld. In Europa zien we vaak dat Coinbase ook Ierland bijvoorbeeld zit, maar het is ook gewoon geregistreerd bij de Nederlandse bank. Dus het gaat specifiek om Amerika, maar heeft wel enorme impact gehad. Vertel, Robin.
Ja, precies. Ja, waar het natuurlijk over gaat is dat de SEC eigenlijk normaal gesproken, als jij securities aanbiedt op jouw platform, dan moet jij ingeschreven staan als exchange bij de SEC, want het is de Securities Exchange Commission, zeg maar. Dus het is de overheidspartij, de regulator voor die exchanges. En ja, het probleem op dit moment is dat er dus geen goede manier is om je op dit moment als crypto-project te registreren als security. En daarnaast punt 2, vinden de meeste mensen die zich met crypto bezig zijn dat je crypto niet kan reguleren als security. Mede door, voornamelijk door het decentrale karakter. Ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken, is dat wanneer je één overkoepelende partij hebt, die kan bepalen wat er met jouw currency zeg maar gebeurt, dat het hele decentrale veiligheidskarakter natuurlijk wegvalt, omdat dat een overheidsinstantie het op die manier kan beïnvloeden en daardoor gewoon voor enorme use cases niet meer gebruikt kan gaan worden. Heb je iets op aan te vullen, Steven? Of wat is jouw interpretatie daarop?
Ja, ze hebben geprobeerd, ze zijn een beetje van strategie veranderd. Eerst hebben ze geprobeerd om een aantal aparte projecten, ik zal maar zeggen, aan te vallen en voor de rechter te dagen. Maar dat duurt natuurlijk heel lang en vraagt heel veel tijd en moeite. Dus nu hebben ze het over een andere boek gegooid en hebben ze geprobeerd voor de on- en off-ramps van crypto, dus de grote exchanges aan te pakken en die, ja, dus ik zal maar zeggen, onder de duimen te krijgen, want meewerken willen ze niet echt. Zeker in het geval van Coinbase hebben ze de afgelopen jaar, in 2022, meer dan 30 vergaderingen gehad met de SEC om er proberen uit te geraken, om te proberen aan de wetten te voldoen, te proberen om zich te kunnen registreren. Maar er komt gewoon nul feedback bewust van de regulator uit. Eén, omdat ze het niet weten of omdat ze het niet willen zeggen, omdat ze niet willen meewerken. Dat is natuurlijk alleen zij die weten wat de reden is. Maar er wordt door de regulator geen enkele fatsoenlijke manier aangeboden om of uitgelegd waaraan de exchanges moeten voldoen. Dus ja, dan is het natuurlijk moeilijk om te voldoen aan de wetten als er geen duidelijkheid is. En dat is juist de oorzaak. Eigenlijk. Dat is de reden waarom ze nu naar de rechter gaan.
Ja, en het vreemde natuurlijk is dat bepaalde currencies, waaronder dus in deze aanklacht ook ADA, worden bestempeld als security. Alleen dat er geen duidelijke richtlijnen zijn wat nou een security is en wat niet. Gensler heeft zelf al eens een keer geroepen volgens mij van alles is een security en alleen Bitcoin is misschien geen security. Maar ja, wat karakteriseert nou een security, weet je wel? En kan een asset geboren worden als security en later decentraal genoeg worden dat je het kan bestempelen als commodity?
Ja, dat is wel een goede vraag hoor, want ik heb op de socials ook gezien van bijvoorbeeld Cardano, dat ze zeggen Cardano kan geen security zijn, want de ICO, de initial coin offering, dus hè, dat is het begin van Cardano waar de munten uit werden gegeven, die is gestart in Japan. En die zie ik heel veel terugkomen. Is dat zeg maar onzin wat daar dan verteld wordt, Stefan? Of is dat een kern van waarheid in dat dus die voor Cardano is het allemaal begonnen in Japan en niet in Amerika?
Nee, ze hebben er goed over nagedacht. Ze hebben de lancering van Cardano gedaan in Japan onder de Japanse wet, volledig wettelijk, volledig in orde. En Amerikaanse beleggers werden uitgesloten, dus dat is heel doelbewust zo gedaan. En er is al wetgeving geweest door rechtbanken in Amerika die zegt dat secundaire handel van crypto niet bestempeld wordt als een security. Dus dat de initiële tokenverkoop dat wel kan zijn, dat kan wel een security zijn, maar handel op de secundaire markt zou dat niet zijn. Dus er is voor in het geval van Cardano heel weinig over te zeggen eigenlijk.
Ja, ja volgens mij zelf zijn er geen in de ICO geen niet direct ADA aangeboden, als ik het goed heb. Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij zijn er zelfs op dat moment vouchers.
Vouchers, ja, klopt.
Verkocht.
Robin.
Dus in die zin. Maar goed, dat, wat natuurlijk dan interessant is, is om te gaan kijken van op welke gronden denkt de SEC dan van waarom is Cardano security? En over het algemeen wordt daar natuurlijk gerefereerd naar de Howey-test. Hebben we daar al eens naar gekeken?
Ik niet, maar ik zie Robin ja knikken.
Steven.
Ja. Oh, Steven, ja.
Ja, ik heb hem al een paar keer horen passeren. Maar wat er juist de vier hoofdpunten waaraan moet voldaan worden voor een security te zijn, die weet ik niet uit mijn hoofd van buiten.
Ja, kijk, het belangrijkste, we hoeven die vier niet per se na te lopen. Maar het belangrijkste is van dat je expect a profit from the expectations of others. Dus dat is dus eigenlijk het belangrijkste punt binnen die Howey-test. En ja, de manier hoe dat dan omschreven wordt, dus dat zouden ze in principe voor Cardano, in principe de meest logische verklaring die je er natuurlijk voor zou kunnen leggen, is dat wanneer je ADA koopt, je ervan uitgaat dat je winst gaat maken op basis van de inspanningen van IOG. Snap je? Dat is eigenlijk de onderbouwing. Heel kort door de bocht, die natuurlijk, nou heel kort door de bocht, zo staat het trouwens gewoon letterlijk, staat het in die aanklacht zo omschreven. Ja, dat op basis van dat je eigenlijk wanneer je ADA koopt, je geld investeert om de Cardano roadmap, die dus gecreëerd is door IOG, te laten doorontwikkelen. Dat is eigenlijk wat wordt gezegd. En ja, dat is gewoon natuurlijk permanent onjuist. Want ADA is natuurlijk de brandstof van het Cardano-netwerk. Cardano-netwerk kan niet zonder ADA. En ADA kan niet zonder het Cardano-netwerk natuurlijk. Maar ja, ADA, dat maakt dus de discussie zo raar. Van, is ADA nou een security of een commodity? En waar ligt die grens nou dat een token dusdanig genoeg gedecentraliseerd is om te zorgen om te zeggen van, nou kijk, dit is een commodity. In het meest extreme, een aandeel van een bedrijf is een security, want dan ben je inderdaad afhankelijk van de inspanningen van een bedrijf. Dus als je een aandeel van ASML koopt, dan ben je afhankelijk van de inspanning van ASML. Koop jij goud, is niet te reguleren door een centrale partij, dus is duidelijk een commodity. En waar in dat speelveld ligt Cardano of ligt crypto nou?
Ja, ik hoor jou trouwens zeggen, Robin, heel kort even terug over gedecentraliseerd. Is dat een vereiste om niet een security te zijn? Is dat
in mijn, visie wel, ja. Ja. Is dat, ja. Ik kan me eigenlijk moeilijk een manier bedenken hoe je een commodity, als een commodity bestempeld kan worden zonder gedecentraliseerd te zijn, denk ik. Of weten jullie eventueel creatieve voorbeelden?
Nee, maar dat is wel goed voor de context naar de luisteraar natuurlijk. Hè? Dat vooral waar Cardano heel sterk in is, bepaalde punten, wat we zeggen, de ICO, de Initial Coin Offering, toen het allemaal begon, is in Japan gedaan, gedecentraliseerd. Nou, we staan goed op de map qua gedecentralisatie. Waarom worden we dan toch nog steeds in het lijstje benoemd? Hè, ze blijven gewoon heel erg vaag in Amerika over hun regel en wetgeving. Ze weten het. Ik heb vaak het idee, als ik die hoorzettings kijk, vaak niet helemaal waar ze het zelf over hebben. En Stefan, heb jij daar een aanvulling op?
Ja, het is een beetje het voordeel dat de SEC heeft natuurlijk. In de aanklacht van Coinbase staat dat er 200 crypto tokens verhandeld worden op het platform van Coinbase. En Binance zijn het er nog meer, geloof ik. Door een exchange aan te vallen en niet een individueel project zoals ze vroeger deden. Er moet door de rechtbank maar één van die 200 tokens als security bestempeld kunnen worden om de SEC hun rechtszaak te laten winnen en te zeggen van jullie zijn, opereren niet volgens de wet. Er is één, of hoeveel dat er ook worden, security die verhandeld wordt op jullie platform. En ja, dus hebben wij bevoegdheid over uw sector, over uw bedrijf.
Ja, maar dat is wat tegen de exchange is dit, hè? En we hebben ook een rechtszaak nog lopen tegen Ripple. Mm-hmm. En dat is echt tegen het platform, tegen de munt.
Tegen
en
Ripple Labs.
Is puur
tegen Ripple Labs natuurlijk, hè?
Tegen Ripple Labs, hè, exact. En dit is echt puur een aanval, of in ieder geval een aanklacht tegen de exchanges. Dus dat vind ik wel echt een degelijk verschil daarin. Het is niet een aanval, en het is goed dat je het zegt, het is niet een aanval op Cardano specifiek.
Nee, dat klopt inderdaad. Precies wat Steven zegt van wat de SEC hier aan het doen is, dat is gewoon natuurlijk name dropping. Hè? Dat is gewoon hetgene, ze sturen een lijst in. En eigenlijk zeggen ze met deze, in mijn mening, zeg maar, dat zeggen ze gewoon met op deze manier op van deze aanklacht in te dienen. Gewoon van, hey rechter, hier heb je een lijst met 200 currencies en ga maar kijken of er een security tussen zit, volgens het wetboek. Snap je? Ja, dat is eigenlijk van wat er hier gebeurt. En dan kan het zijn dat ze zeggen, nou ja, ADA, geen security. Ik zeg maar iets, AVAX, geen security, noem maar op. Kan een hele lijst, maar er kan al eentje tussen zitten waarvan ze zeggen van, ja, dat die kan als security worden bestempeld. En dan in principe, dan hangt Coinbase. Het goede daaraan is natuurlijk, is dat we dan wel een duidelijke beeld krijgen over hoe dit getoetst gaat worden. En misschien dat dat gelijk dan een leuk bruggetje is naar iets anders wat ook de afgelopen weken natuurlijk is gebeurd en wat heel erg hiermee samenhangt. En dat was natuurlijk dat de US House Committee, dus het Senaat in de US, samen is gekomen voor een hearing, dus een vragenvuur voor mensen in de crypto-industrie. Volgens mij iemand van Avax, die zat daar zo. Iemand van Circle, dus van USDC. Heb jij het gevolgd, Steven? Of heb je teruggekeken of een samenvatting van gezien?
Ik heb alleen een vrij beroemd, berucht stukje ondertussen van een van de mensen die daar zat. De hele hoorzitting heb ik niet gezien.
Ja. Nou, kijk, in het algemeen, ik heb hem dus helemaal zitten volgen, 3 uur lang. Was ook voor mij de eerste keer dat ik dat zoiets van begin tot het eind heb zitten volgen. En ik moet zeggen, ik vond bij Vlaag ook best wel vermakelijk, hoor. Dat je af en toe opkijkt van de manieren hoe bepaalde personen in het Senaat, bepaalde congresleden, of heel juist extreem weinig kennis hebben, of juist helemaal niks van afweten en gewoon pure onzin beginnen te roepen. En ook sommigen kijk je wel van op dat ze ook daadwerkelijk ook goede punten kunnen maken en opbouwende kritiek hebben, et cetera, op bepaalde regulering die er wordt voorgesteld. Al met al zie je dat de Republikeinen voornamelijk in favor zijn, zeg maar, van het aanpassen van de regulering voor crypto. Of het, eigenlijk moet je dat benoemen als dat het voorstel wat er nou ligt, dus om een aparte groep te maken tussen die securities en die commodities en dat digital asset securities wordt het ook wel genoemd, omdat het niet goed in beide hokjes te plaatsen is. Over het algemeen zijn digitale valuta niet zo gedecentraliseerd als een grondstof zoals goud, maar veel gedecentraliseerder dan iets als een standaard security. Dus moet het op een andere manier benaderd worden. En ja, zie je dat Republikeinen daar over het algemeen voor zijn en dat de Democraten daar in grote getale tegen zijn. De Democraten hebben die op dit moment de meerderheid? Weet je dat zo?
De Democraten hebben de meerderheid heel nipt in de Senaat. Maar in het andere huis hebben ze de meerderheid verloren een half jaar geleden.
Ja, wat ik wel zag is dat er ook wel democraten bij zitten in het Senaat die wel ook wel voor het aanpassen van regelgeving zijn.
Ja, bij de Republikeinen zal het weer net wel andersom zijn, een klein beetje. Ja. Dus, uiteindelijk, precies wat jij zei, Robin, ook een klein stukje zitten kijken en dan je zie je iemand gewoon van een blaadje oplezen, bepaalde vragen. En je ziet gewoon dat diegene niet snapt wat hij eigenlijk aan het vragen is, wat hij bedoelt.
Ja, vaak. Ja.
En dat is dan denk ik soms van vervelend. Want door dit soort beleidmakers uiteindelijk en politici komen we niet verder. Als er nou gewoon duidelijkheid in komt, dan hebben we, of als je aan bepaalde regels moet voldoen, dan ben je dit of ben je dat en dan weet je dat. En dan kunnen we gewoon verder. En nu blijft het vaag, blijft boven de markt zweven. En elke stuiptrekking in het nieuws heeft natuurlijk hele erge correcties op koersen. Wat voor sommigen onwenselijk is of dan weer wenselijk.
Ja, schaadt vertrouwen, hè, voor veel mensen natuurlijk. En dat is het natuurlijk onderliggend wat het probleem is. Terwijl, zoals je ziet hoe het nou in Europa gaat, dat het dus wel mogelijk is om een goed pakket aan regelgeving speciaal afgestemd op de crypto assets, de MiCA. Heb ik toen in een aantal afleveringen geleden heb ik daar even wat over verteld. Dat het wel mogelijk is en dat het toepassen van regulering eigenlijk altijd alleen maar positief is uiteindelijk. De US zelf heeft natuurlijk nog een dusdanig groot invloed op de wereldeconomie. Dat iedereen uiteindelijk kijkt naar wat er in de US gebeurt, wat Europa natuurlijk peanuts is. Jij zei inderdaad iets over die vragen die werden gesteld. Dat was inderdaad wel heel interessant om te zien, want je ziet inderdaad precies zoals jij zegt, dat inderdaad zo'n senator of een congreslid, of ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt daar, joh. Maar dat die inderdaad met een stel vragen voor zich zit en dat degene die daar dus op een bankje zit om die te beantwoorden, dus die persoon uit de industrie, ook die vragen of zijn antwoorden zit op te lezen, weet je wel. En dat maakt het af en toe een beetje lachwekkend af en toe. Wat het meest is opgevallen en bijgebleven uit heel deze hearing is denk ik de aanwezigheid van de puppet, de puppet van Gensler, wil ik hem eigenlijk noemen. Van Prometheum. Daar doelde jij net al op, Steven, denk ik.
Ja. Ja.
Wat is Prometheum, even voor onze luisteraars?
Het is een bedrijf dat erin is geslaagd op een of andere manier om gereguleerd te worden door de SEC als crypto-broker. Dus zij zijn zogezegd het eerste crypto-exchange-platform waar eigenlijk amper iets op te traden is en de alle grote niet aanwezig zijn. Alle grote tokens, alle grote coins niet op aanwezig zijn, niet op te traden zijn. Maar op een of andere manier hebben ze dus een manier gevonden om te registreren bij de SEC. En dat is het grote uithangbord van de democraten of in het algemeen van de mensen die tegen het aanpassen van de regels zijn. Voor te zeggen van kijk, het is wel mogelijk en al de rest moet zich maar aanpassen en bla bla bla. Dus het was het uithangbord van hoe het zogezegd zou moeten.
Ja. Ja, het lachwekkende aan heel die Prometheum vertoning was dat deze persoon, dat was dus Aaron, hoe heet hij ook alweer? Nou goed, Aaron Prometheum, laten we zeggen. Maar die zat daar en je merkte gewoon aan alles van, wat hier nou gebeurt, dat klopt niet. Niemand in de markt had ooit van die lui gehoord, dat was één. En die zitten daar in één keer als voorbeeld voor de, ja, als het zijn de
specialist.
Ja, voorbeeld van, ja, specialist op het gebied van gereguleerde exchange. Het was echt ontzettend raar om te zien. En zeker toen er dus op een gegeven moment vragen kwamen over bijvoorbeeld de investeerders in het platform van Prometheum. En wat dus gewoon blijkt, is dat daar gewoon indirect gewoon volgens mij 30% van de aandelen bij de communistische partij in China ergens vandaan kwamen.
Goed verhaal.
Iemand uitgezocht. En toen, ja, ik was daar aan het luisteren en ik had het in en ik denk,
dat kan toch
niet. Dit is wel het raarste verhaal wat ik tot nu toe denk ik heb gehoord. Hoor.
Redelijk surrealistisch.
En ik heb begrepen dat ze ook geen bitcoin aanbieden op hun exchange.
Ja, ja.
Nee, geen bitcoin, dus geen ethereum, allemaal.
Alleen maar shitcoin zo wat.
Ja.
Ja, het is inderdaad alleen maar, ja, ik heb geen idee. Oh, Aaron Kaplan, ik heb het gevonden. Maar die, geen Ethereum, geen Bitcoin. En die vragen werden er op een gegeven moment ook gesteld meneer Kaplan, u zegt van nu dat u volledig de voorstander bent dat de wetgeving verder niet wordt aangepast. Dat er dus geen aparte klassen worden gemaakt tussen dat commodity en dat security perspectief. En daar heeft u geen behoefte aan, want op dit moment is de securities regulering is duidelijk en ook niks in veranderd. Dat was dus inderdaad de vraag. In het verleden hadden ze dus dan blijkbaar wel vragen gesteld en wel klachten erop gedaan, weet je wel. En dan uiteindelijk zegt van, nou ja goed, biedt u Bitcoin aan? Nee. Biedt u Ethereum aan? Nee. Dus dat betekent dat u zeg maar 60% van alle tokens die er op dit moment in de markt rondgaan niet op uw platform kunt aanbieden.
Nee.
Meneer, en u vindt dat geen probleem? Weet je wel, ja, dan wordt er daar gewoon zo'n puppet neergezet. En je merkt op dit moment een beetje in alles van, die wordt dan door een Gensler of door de SEC daar neergezet, om daar die vragen te gaan zitten beantwoorden en daar een case te maken tegen het aanpassen van de regulering. En ja, je merkt dat het stinkt gewoon, snap je? En dat merk je nou op dit moment aan steeds meer dingen ook. En vandaag komt dan weer naar buiten over dat, dat de jongens van BlackRock, et cetera, weer een ETF naar buiten wil, een Bitcoin ETF naar buiten willen gaan brengen. Dus een gereguleerde Bitcoin tracker, zeg maar, als het ware. Dus er wordt weer een hoop geld mee verdiend. En ja, jongens, denken jullie dat dat nu toeval is? Dat nu in één keer al wordt aangekondigd? Ik zag Deutsche Bank vandaag ook voorbij komen.
Ja, Fidelity, Deutsche Bank, noem het maar op.
Binance stopt in Nederland.
Ja. Ja, het is. Ja. Je kunt je tinfoil hat opzetten en zeggen van het is allemaal één grote conspiracy.
Nee.
Uiteindelijk zullen we het waarschijnlijk niet goed niet rap weten. Ik denk het ook niet. Ik denk dat de andere grote banken, de traditionele financiële sector, ook wel ziet van we zitten hopelijk op het einde van de bear market en er zijn liggen kansen. En Ja. Die zijn hun kansen nu aan het ruiken natuurlijk.
Zeker.
Ja, 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 het is op, af en toe dan denk je van...
We hebben het wel gehad. Dan krijg je nog een storm, doe je dat?
Ja, ja.
Maar weet je, dit is inderdaad gewoon ruis in de bear market. En ik heb het vaker gezegd, in de bear market gewoon lekker rustig aan doen. Geen emoties. Gewoon lekker blijven bouwen. En dan straks de vruchten plukken in de volgende bull market. Dus ja, gewoon allemaal, ja, allemaal ruis, nieuws. En weet je, er is in ieder geval nieuws. Er wordt over gepraat. Er zijn voor- en tegenstanders. Dat is alleen maar goed. Want heel lang geleden hadden we nog niets in het nieuws hierover. Of in ieder geval werd het weggestopt. Het is niet meer weg te krijgen. Hè. Het is zichtbaar. Heel veel mensen hebben het. Dus er moet ook gewoon regel en wetgeving komen in Amerika. En duidelijkheid.
Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Ik wil nog één kleine zijstap maken. En dat zei ik naar een podcast die... ik denk dat dat ook wel een mooie afsluiter is. Naar een podcast die wij eerder hebben opgenomen. En dat gaat om... nummer 1 was dat. Eerlijk. Dat was de Voltaire-kast.
Was dat de beste? Of,
Ja, dat was zeker de beste inderdaad. Maar voor luisteraars die zeg maar nou heel dit verhaal hebben aangehoord en denken van oké, nog even een tussenstapje naar dat SIP 1694, dus over ja, decentraliseren eigenlijk van de keys van het platform. Dus ja, op dit moment is het nog een zwakte bot als het gaat om decentralisatie in Cardano, is nog dat die protocol keys, die parameter keys, die liggen nog steeds bij de foundation en bij IOG.
En in natuurlijk. Mergo.
En in Mergo inderdaad. En dus bepaalde zaken kunnen alleen nog maar worden aangepast met goedkeuren van die partijen. En met Sipstein. Hij is wel leuk. Sipstein 94.
Dat is een mooi tongbreker dit.
Sip 1694. De 1694. De Sip inderdaad.
De Sip.
Moet daar een einde aan komen. Moet dus dat die macht teruggegeven aan de community. En als je dit verhaal nou hebt aangehoord, dan snap je ook waarom. Onder andere.
Ja, ik heb wel al... Een jaar aan het zeggen van mensen klagen dat IOG een stapje terug heeft gezet, zal ik maar zeggen, nog maar weinig parameter aanpassingen heeft gedaan en zo de laatste maanden, de laatste ja, meer dan een half jaar eigenlijk. Maar dat is niet toevallig. Dat is voorbereidend op wat ze wisten dat er ging komen. En zoveel te meer dat IOG eigenhandig beslissingen nam, zoveel te meer dat het kwaad kan voor Cardano, dus dat was niet toevallig.
Helemaal mee eens. Ja, verder, even als afsluiten, hebben jullie de Alien Hunt van Charles voorbij zien komen? Ja,
waar was hij nou mee bezig? Diepzee vissen en hij kan van alles tegen, hè?
Ja, ik weet niet, hij kwam allemaal ronde ballen tegen en zo, en die zou dan, ja, ik weet het allemaal niet. Maar ik zag wel een hoop fut vanuit alle andere communities weer voorbij komen dat...
dat hij daarmee bezig was.
Dat hij alleen maar met alien spotten bezig was. Ofzo. Maar ik kan er wel aan lachen.
Ja. Ja, dat is dan ook voer voor anderen natuurlijk. Hè?
Ja,
dus
precies.
Je mag geen echt leven hebben buiten Cardano. Ja. Dat is,
en je mag ook vooral geen kliniek openen en zo, want dat soort zaken.
Ja.
Wat Charles dus allemaal doet. Hè? Dus Charles doet veel meer dan alleen maar IOG. Dat
precies,
is heel belangrijk
om
te zeggen. Ja. Het is ook gewoon een mens.
Zeker.
En een entrepreneur.
Ja, zeker zo. Nou goed, dan dank ik jullie voor deze aflevering. Ik dank alle luisteraars voor het luisteren. Als je tot deze tijd met ons hebt volgehouden, dan betekent dan een chapeau. Ik vond het gezellig. Vond jij het nou ook gezellig en wil je onze podcast gaan ondersteunen? Ik heb het al een paar keer in de afgelopen podcast aangekondigd, maar we hebben nog steeds een EDA-handle openstaan en dat is de handle Cardano Kroeg. Ik zal een linkje ook toevoegen in de show notes om erachter te komen hoe dat nou precies allemaal werkt. Maar dan kun je in ieder geval mee donaties naar de show sturen. Mag van alles heen, wil je daar snack, doge, nee geen doge trouwens. Snack, Hosky, je ziet ze allemaal voorbij komen, Bankcoin, welke memecoins heb je allemaal voorbij zien komen, alles mag er naartoe, dan behandelen we ze, ja, Dan behandelen ze lekker in de volgende aflevering. En dan wens ik jullie allemaal een alvast zonnig weekend tegemoet.